Gemeente, wij zingen na de preek uit Psalm 103 over de trouw van God, vers 5, 6 en 7. Op deze Israëlzondag is het thema onopgeefbaar verbonden. Vraagteken, onopgeefbaar verbonden. Uitroepteken. Gemeente van de Heer Jezus Christus, u die vanmorgen bij ons te gast bent. Ik weet niet of u of jij het gevolgd hebt in het nieuws, maar een paar weken geleden verscheen er een publicatie van een paar dominees die zeiden dat het nu maar eens afgelopen moest zijn met al die Israëlzondagen. Zo'n aparte plek voor Israël in de kerk, dat is niet goed. Want ze wekt namelijk de suggestie dat alles wat de staat Israël vandaag doet, dat was dat als kerk dat maar klakkeloos aanvaarden moeten. Bovendien hebben we veel te weinig oog voor het lot en het leed van de Palestijnen. Nee, zo moet het niet. We delen met de Joden het Oude Testament, maar dat is geen reden voor een aparte plek voor dit volk. Wij volgen niet langer de weg van de Torah, maar de weg van Jezus. Maak er maar, zo zeiden ze, een speciale zondag van de relatie tussen Jodendom en Christendom. Net zoals je een zondag kunt houden over de verhouding met de islam of met het boeddhisme. En nu zou je vanmorgen natuurlijk kunnen denken, nou ja, we leven in een vrij land. Iedereen mag denken wat hij of zij wilt. En ook christenen denken over zaken als Israël natuurlijk heel verschillend. Het zou zomaar kunnen zijn dat vanmorgen het hele onderwerp je niet zegt en dat het ver van je afstaat. Maar dan zou ik vanmorgen tegen u of jou willen zeggen, toch is het een belangrijk thema. Want de vraag of de Heere God nog steeds een bijzondere band heeft met Israël, gaat ons allemaal aan. En weet u waarom? Omdat God in het Oude Testament tegen Israël heeft gezegd, ik zal jullie nooit verlaten. Of zo was ze afgelopen zondag gehoord in de diensten van dominee Batenburg, Hosea 2 vers 18, ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid maken. Dat zijn belofte die God gaf aan Israël, ondanks dat het hem ongehoorzaam was, achter andere goden aan ging. God gaf die belofte toch, maar stel nu dat God Israël wel aan de kant zou zetten en zijn belofte niet meer zou nakomen. Dan zou dat betekenen dat hij dat ook bij ons kan doen. Als wij ongehoorzaam zijn, als wij daarin volharden, zou er dus een moment kunnen komen, als wij de Heer Jezus niet lief hebben, dat hij tegen ons zegt, nou, dan laat ik je los. Ik stop ermee, ik ga wel met iemand anders verder. Voor jou zoveel anderen. Dan komt er denk ik toch alweer een stukje dichterbij. En nog iets anders dan wat nog wel fundamenteler is, denk ik. Als God zou besluiten om dat volk Israël aan de kant te zetten, ondanks dat hij beloofd had voor ze te zorgen, ze te zegenen, dat betekent dus dat God kan terugkomen op beloften die hij heeft gegeven. Als hij tegen Israël zegt, ik blijf jullie eeuwig trouw. En als God dan die belofte intrekt, dan zal hij heel veel andere beloften ook kunnen intrekken. Dan zou hij dat ook met ons kunnen doen. En zou de Heer dan nog wel betrouwbaar zijn? Kunnen we dan nog wel op zijn woord aan? Het roept zoveel vragen op. En weet u, die vraag staat nou in Hosea 3 centraal. Kijk maar even met mij mee. Hosea krijgt opnieuw een opdracht van God. Ga en bemin een vrouw. Die wordt bemind door haar levensgezel, maar die overspel pleegt. Maar om welke vrouw gaat het hier eigenlijk? Is dat Gomer uit hoofdstuk 1? Of is dat een andere vrouw? Het staat er zo afstandelijk. Een vrouw. Dat is die vraag dus. Is God trouw of gaat hij met een ander verder? En ik weet niet of u of jij de preek over Hosea tot dit punt hebt gevolgd, maar misschien dan kort even iets over de hoofdlijn van het boek. We hebben gezien dat Hosea van God de opdracht krijgt om een vrouw te trouwen die prostituee is, die werkzaam is in die branche, of misschien wel met de tempel als tempelprostituee werkt. Hij krijgt de opdracht van God om een vrouw te zoeken, haar lief te hebben. Hosea vindt Gomer, trouwt met haar, ze krijgen 3 kinderen, waarvan de laatste vermoedelijk niet van hem is. En het pijnlijke in dit boek is dat Gomer vreemd gaat en dat Hosea alleen achterblijft met zijn kinderen. Met de zorg daarvoor, de pijn en het verdriet. En in Hosea is dat wat Gomer doet een beeld voor de relatie van God met Israël. Het volk leeft in de nadagen van koning Jerobeam, zo rond 750 tot 725 voor Christus. Het gaat goed materieel, economisch, maar dat wordt ook meegezogen door de cultuur van de Kanaanieten en door een godsdienst. Niet de Heere, maar Baal krijgt er steeds meer voor het zeggen. Er komt een tweedeling in de samenleving tussen rijk en arm. Zelfs de priesters doen mee, brengen offers voor Baal. De rechters laten zich door geld omkopen. De profeten praten de mensen naar de mond. De Sabbat is niet meer een speciale dag toegewijd aan de Heere. Er komen seksuele uitspattingen en dan een gouden kalf. In Bethel en dan. En al gaandeweg zie je zo in die nadagen van koning Jerobeam dat er steeds meer bergafwaarts gaat met het volk Israël. En de Heere God verdwijnt steeds meer uit beeld. Geboden zijn ouderwets, het moderne leven longt. En dan wordt Hosea door God geroepen om dat verdriet aan de kant van God, die pijn, die boosheid ook, om dat te belichamen. Om dat te ervaren in zijn eigen relatie met Gomer. Alles wat er misgaat tussen God en Israël gaat mis in de relatie van Hosea met Gomer. En dan in hoofdstuk 3 gaat het verhaal verder. Er zijn uitleggers die denken dat het hier gaat om een andere vrouw, omdat het er zo afstandelijk staat, bemin een vrouw. De naam Gomer wordt niet genoemd. Maar ik ben het daar niet mee eens, want dan valt heel de spanning uit het boek Hosea weg. Als God Gomer als beeld voor Israël inwisselt voor een ander. Dat past niet bij de Heere God, past niet bij zijn belofte. Dan is de spanning weg. Het gaat, zo lezen we in vers 1, over iemand die overspel pleegt. Nou ja, als Gomer met Hosea getrouwd was, dan was dat dus het geval. En ik vond ook in het Hebreeuws nog een woordspeling. Als u naar vers 2 kijkt, dan moet hij haar terugkopen voor 15 zilverstukken en anderhalve. En in het Hebreeuws staat daar Gomer. En de naam van de vrouw waarmee Hosea trouwt is Gomer. Het ligt heel dicht tegen elkaar aan. Ik denk dat dat een soort woordspeling is. Een soort hint, hè, dat de schrijver wel aan deze vrouw Gomer heeft gedacht. Het gaat in ieder geval dus over die worsteling. In Hosea 3 is bezig zich een drama te voltrekken. Gomer is er vandoor gegaan. Ze koos voor haar vrijheid, maar is al gaandeweg een lager wal geraakt. Het leven bleek bikkelhard. In handen van een bordeelhouder vermoedelijk. Ze heeft zichzelf moeten verkopen om rond te komen. En werkt nu als slavin in de prostitutie. Verdient met haar lichaam de kost. En Hosea, hij moet achter haar aangaan. Niet alleen omdat God dat van hem vraagt, maar dat hij dat zelf ook wil. Omdat er iets bijzonders was opgebloeid tussen hem en haar. En Hosea gaat, ondanks, want zo kun je dat voorstellen, alle dingen die de mensen tegen hem zeggen. Joh, wat ga jij nou doen? Mooie vrouw hoor, ze heeft je gewoon toch laten zitten. Nog wel met de kinderen, die nog niet eens helemaal van jou zijn. Waar heb je dat nou aan te danken, joh? Ach ja, misschien is het maar beter zo. Komt er eindelijk weer rust in je huis. Altijd dat gedoe, die onzekerheid, ze heeft je maar mooi laten vallen. Wil je er echt terug? Het zijn die stemmen die je hoort, de mensen om je heen, maar Hosea gaat. De liefde van God drijft hem. Bemin een vrouw, hij houdt van haar en hij zal haar vinden. En dan in die zoektocht, dan vindt hij haar. En dan moet hij haar terugkopen. 15 zilverstukken en een anderhalve gomer gest. Omgerekend ook 15 zilverstukken, 30 zilverstukken bij elkaar. Volgens Exodus 21 de prijs van een slaaf of slavin. Ze zochten vrijheid, maar ze eindigt gebonden. Een tragisch verhaal. En de houding van Gomer wordt dus iets zichtbaar van hoe Israël leeft, hoe het met haar gaat op dit moment. Ja, dat zagen we een paar weken terug in de doopdienst. Dat God geen gelegenheid krijgt om te zaaien, om zijn woord te zaaien in het leven van zijn volk, Israël. God wordt niet erkend voor zijn zegen, voor zijn ontferming, lo ruhama. God speelt nauwelijks nog een rol in het leven van zijn volk aan de zijlijn, steeds meer. Lo ami, niet meer mijn volk. En daar zit de pijn van God. Dat is het drama wat hier weer opnieuw gebeurt. Ze is er weer vandoor. Hij is haar helemaal kwijt. En weet u, dat is niet alleen iets van Israël, dat is eigenlijk iets van alle tijden. Die pijn die er zit in het hart van God, die zit er ook als wij hem geen ruimte geven. Als zijn woorden afketsten, de hardheid van ons hart op ons jamaar, de ongeloof doordrukt, als ze vol zijn met van alles en nog wat, maar die woorden, we horen het zo vaak, ze gaan gewoon langs ons heen. Als we, jongelui, jongens en meisjes, als een poes door het leven gaan. Ik zo geweldig en je gaat je eigen gang. Prins en prinsessen die zichzelf zo belangrijk vinden. Maar God laat het daar niet bij zitten. Het is zondag geworden. En dan komt zijn roep naar je toe. Mag ik je, vraagt hij vanmorgen, beminnen. Opnieuw. Voor het eerst. Geef mij toegang tot je hart. Zullen we samen gaan door het leven? Waar ben je? Kom. En ik vond die pijn van God zo treffend verwoord in Jesaja 65. Daar zegt God via de profeet tegen mijn volk dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Dat is wat hier staat in Hosea, denk ik. Dat God de Israëlieten bemint, dat hij met zijn handen staat te wachten. Of in de woorden van Hosea 11. Ook zo'n bijzonder beeld. Daarom hebben we het ook gelezen. Dat God denkt aan, zoals we al eerder hebben gezien, dat de woestijntijd een bijzondere tijd is. God denkt aan het begin. De wieg van Egypte van Israël stond in Egypte. Maar God heeft het volk uit de wieg gehaald. Hij heeft het door de woestijn als een kind leren lopen. Als het moe was, dan droeg hij het. Zegt Hosea 11. Daar leerde God Efraïm lopen. Hij beschermde het tegen gevaar. Hij gaf het wat het nodig was. Als het ziek was, genas hij hen. Hij verlichtte hun lasten. En dan als het verdrietig was, dan, als het dan weer bij hem terugkwam, dan omarmde hij zijn volk. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, zo is God de Heer vol erbarmen, zegt Psalm 103. Maar die liefde blijft zo vaak onbeantwoord. Israël volhardt, zegt Hosea 11, om naar mij terug te keren. Dus dat is de pijn. En Hosea bij God, en die belichaamt die pijn van God. Iemand vroeg eens aan de catechisanten, wie is de meest tragische persoon in het Oude Testament? Ze moesten even denken en ze kwamen uit bij Job. Goeie keus. Nee, zei de catecheet, ik dacht niet aan Job, ik dacht aan de Heere God. Waarom? Omdat hij zo vaak met lege handen staat. Niemand lijkt van hem te houden. En toch blijft hij trouw. Bemin een vrouw. Daarin zie je de liefde van God. Via Hosea naar zijn volk. En misschien gaat de vergelijking een beetje mank, maar ik moest van de week wel aan die andere Hosea denken, aan de Heer Jezus. Als God mens wordt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als God mens wordt, in de Heer Jezus heeft God handen gekregen die hij naar ons uitstrekt. Een stem om tot ons te spreken. Voeten om ons achterna te lopen. een hart om voor ons te breken aan het kruis. Heer Jezus is net als Hosea gegaan naar de wegen, de heggen en de steggen waar mensen leefden zonder God, om ze te zoeken, om ze te beminnen. En die opzoekende zondaarsliefde. En waarom doet hij dat? Waarom doet God dat? Waarom zet God er geen punt achter? Waarom gaat hij maar door tegen beter weten in? Blijft hij trekken? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ik krijg daar mijn vinger niet achter. Je zou kunnen zeggen dat is genade. Ja, dat is het welbehagen van God, zei iemand een keer bij het handen schudden. Ja. In Hosea 9 zegt God dit. Ik ben God en geen mens. Mensen schrijven elkaar af, maar dat doet God niet. Ik ben God en geen mens, zo doe ik het niet. Al heeft hij daar reden voor. Ja, in zijn toren kan hij aan onze levensboom schudden. Hij kan ons in de woestijn brengen. Hij kan ons van alles ontnemen zoals hij dat bij Israël deed. Als Gomer weer thuis is, hè, dat staat in hoofdstuk 3. Vers 3. Als Gomer uiteindelijk gevonden is en vrijgekocht, dan moet ze thuis blijven. Ze mag niet weggaan. Ze heeft geen gemeenschap met Hosea. Ze leeft in afzondering. Een tijd van bezinning. En zo is het ook met Israël gegaan, zegt de profeet. Zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder efod, zonder gewijde stenen, zonder afgodsbeelden, zonder enige afleiding. En dat was de pedagogiek van God, Gods opvoedkunde. Israël is alles kwijtgeraakt, haar staat, haar leiders, de offers. En God heeft zich stilgehouden. Geen contact. Heb je misschien wel eens meegemaakt in huis? Iemand kwaad is, een van je ouders, een dag niks tegen je gezegd. Verschrikkelijk. Maar als dat langer duurt dan langer duurt, dat is dramatisch. Als God ophoudt te spreken. Alles wat afleiden kan, zo heeft God dat van Israël weggenomen. Hij schudt aan de levensboom. En weet u, dat kan hij nog steeds doen. Hij kan ons zijn zegen onthouden. Als we ongehoorzaam zijn, als we hem links laten liggen, dan klopt hij op de deur. Maar als we niet luisteren, hij spreekt tot ons, maar als we ons niet laten gezeggen, dan kan hij onze levensboom schudden. Verbergt hij zijn vriendelijk aangezicht. En weet u, als er dan allerlei dingen in je leven misschien wel misgaan en je denkt, hoe kan dit? Denk dan niet dat God niet meer met je van doen wil hebben. Maar zie het als een appel. Zie het als een uitnodiging om hem opnieuw dan te zoeken. Als dat in je leven het geval is, want hij zoekt omgang. In zijn heilige liefde blijft hij zoeken. Zoals hij dat bij Israël heeft gedaan. Ga beminnen, vrouw, zoals ik de Heere, de Israëlieten bemint. Hosea 3. Hosea 11, God is onopgeefbaar verbonden met dit volk, snapt u het? Onopgeefbaar verbonden. Ja, zeg je, betekent dit dan, ik wil even bij die twee woorden stilstaan. Betekent dit dan dat je alles eens moet zijn met de staat Israël vandaag de dag? Nee, dat zeg ik niet. We zijn door de Heer Jezus met de Heere God verbonden. Als we hem toebehoren, als we in hem geloven, zijn we met de Heere God verbonden die de God is van Israël. En zo ook met Israël. Maar we hebben het over het Bijbelse volk. Zoals het in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, zoals we dat daar tegenkomen. We moeten misschien nog maar even het interview lezen met dominee Simon Schoon in het Kerkblad. Ik vond dat hij de hele treffende dingen over zei. Met het volk van het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Met het Joodse volk, nu zijn we verbonden via de Heere God. Waar hij mee begonnen is, daar gaat hij mee verder. Met dit volk. Hij zal zijn werk door dit volk ook in deze wereld voltooien. Het Israël Dat is de wortel van ons christelijk geloof. De Heer Jezus was een Jood. Hij was niet blank. Had geen lange haren en blauwe ogen zoals je meestal op de afbeeldingen ziet. Maar hij was een Jood en we kunnen hem alleen maar tegen deze achtergrond verstaan. Het Joodse volk van nu. De continuering van Israël uit oud-testamentische en nieuw-testamentische tijden. En elk volk mag een staat hebben. Maar dat ontneemt ons niet. Dat er ook zorgen zijn. Die mag je hebben, daar mag je vragen bij stellen bij de politiek van de staat. Het vredesproces zit muurvast. Er zijn nauwelijks onderhandelingen met de Palestijnen. En dat is niet goed. Mag je ook vinden. Maar wij moeten iets hebben van die trouw van de Heere God met dit volk. En zo is het. Wie Israël en de God van Israël zegent, wordt zelf ook gezegend. Ondanks alles blijft God trouw. Wat hij heeft gezegd. Daar komt hij niet op terug. Dat betekent dat wij daar ook iets van moeten hebben. Als christenen bij Israël ingelijfd. Praktisch, op allerlei manieren. En ik denk vanmorgen vooral gebed. Mag je ombidden dat God zijn belofte vervult. Dat er vrede zal zijn tussen Jood en Palestijn. Hoe eerder, hoe beter. Tussen Jood en Arabier. Dat er recht wordt gedaan aan kwetsbaren, aan vluchtelingen. Kansarme Palestijnen, die ook. Dat we protesteren via de regering tegen de leiding van Hamas, die dat hele volk naar de vernieling helpt. Als christenen weten we ons in het bijzonder verbonden met de kinderen van de Heere. Palestijnen die in Jezus geloven. Joden die in de Messias geloven. We weten ons met hen verbonden. Daarom bidden we ook voor hen. Verbonden, omdat God met dit volk verbonden is. Goed, onopgeefbaar verbonden. Ik ben nog niet klaar met de preek. Ik ga wel eindigen, maar er is nog één ding wat ik toch wel belangrijk vind om onder uw aandacht te brengen. Het heeft mij in ieder geval geraakt. Ja, zegt u, dit is mooi, maar wat verlangt de Heere God nou van ons? Vandaag. Welke houding ziet hij graag bij ons? Kijk nog even mee naar vers 5, hoofdstuk 3. En aan het slot van Hosea 11. Dat is zo wonderlijk. Er staat een belofte die totaal niet kan. Die totaal onmogelijk is. Naar de mens gesproken. Daarna vers 5. Wanneer? Ergens in de toekomst zullen de Israëlieten zich bekeren tot de Heere, hun God, zoeken en David hun koning. Ze zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden. Dat is bijzonder. In de toekomst, want waar is Israël eigenlijk? Het tienstammenrijk is opgelost in de geschiedenis. Het is onvindbaar. Van het volk Juda, wat later in ballingschap gaat, is maar een kleine rest teruggekomen. Het hele volk is me zo weinig van overgebleven. En dat hele volk zal zich tot God bekeren. Tot David hun koning. Maar er is geen koning meer. Die belofte die lijkt niet te kunnen kloppen. En toch, hè. Dat is nou profetie. Het gaat over wat gaat komen. Die koning, die David. Ik denk dat dat over Yeshua gaat. Over de Heere Jezus. Een bijzondere belofte dan. Dat er een dag komt dat het volk zich zal wenden tot God. En tot Yeshua, de ware zoon van David. Ooit komt er een dag dat dat zal gebeuren. En hoe zal het volk dan zijn? Het gaat God zoeken met heel het hart en er zal diep ontzag zijn. Is dat niet bijzonder? Ik dacht, als dat met Israël zal gebeuren aan het einde van de tijden, dan dat er ontzag is voor hem, respect. Dat ze zich in zijn armen zullen wenden. Ik moet altijd denken aan die geschiedenis van Jozef. Weet u, als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt, dan moeten alle Egyptenaren uit het paleis, die staan op afstand en dan maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. En dan is het gehuil te horen tot ver in het paleis van de farao. En zoiets zal het zijn als de Heer Jezus terugkomt, die zoon van David. Dan zal het volk hem erkennen. zegt deze belofte. En Hosea 11 aan het slot ook. Ze zullen bevend komen. Vanuit alle kanten brengt God zijn volk thuis. En ik dacht, is dat ook niet wat God van ons verlangt? Als we kijken naar die houding, ze zullen de Heere zoeken. Met diep ontzag. Ze zullen zich aan Hem overgeven. En ik denk dat Hij dat van ons, als volgelingen van de Heer Jezus, niet anders zal verlangen. Dat wij ons aan Hem overgeven. Dat wij ons met ons hele bestaan in de handen werpen van Christus onze Heiland. Niet dat we als een poes door het leven gaan die zijn eigen gang gaat. Maar als een hond die zegt, wat heb ik een geweldige baas. En terugkeert naar God. God trekt aan ons met koorden van liefde. Ook vanmorgen. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.